NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Max van Wezel.
Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Zoals u net in het NOS-nieuws hoorde, zijn troepen van Senegal het kleine buurlandje Gambia binnengevallen. De militaire inval heeft de steun van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En het land heeft sinds vanmiddag 2 presidenten. We bespreken straks de situatie daar. En hoe zenuwachtig zijn ze in Mexico nu Donald Trump morgen president van buurland Amerika wordt? U kunt met ons meepraten. De Twitter-account is @BBVPRO. Gambia heeft een nieuwe president, maar ook nog een oude. Vanmiddag werd Adama Barrow, die eind vorig jaar de verkiezingen won, beëdigd, maar wel in Senegal. Zijn voorganger Yahya Jammeh zit nog in de presidentiële residentie in hoofdstad Banjul en weigert op te stappen. ECOWAS, de Economische Gemeenschap van West-Afrika, heeft dus besloten het land binnen te vallen en heeft daar groen licht voor gekregen van de VN-veiligheidsraad. In Gambia is ondernemer Thomas de Beulen. Goedenavond, meneer de Beulen.
Ja, goedenavond, meneer.
U heeft 2 jaar in Gambia gewoond, daar onder andere reggae en popfestivals georganiseerd. Bent daar nu toevallig met uw vrouw op vakantie. Hoe volgt u de ontwikkelingen?
Ik volg de ontwikkeling zoals de meeste mensen hier op Al Jazeera, BBC, maar ook op de Senegalese nieuwszenders. En ik heb ook veel vrienden die journalisten hier zijn in Gambia zelf en ook Gambianen die in Senegal wonen. Dus ik volg het eigenlijk allemaal live van heet van de naald van de journalisten zelf.
U zit niet in de hoofdstad Banjul, maar op het platteland een uurtje rijden daar vandaan. Merk je op straat iets van de stemming?
Hier in het platteland is alles rustig. Maar als u dan meer naar de richting Banjul gaat, wordt Westfield. Het is een heel druk gedeelte waar veel business is normaal. En daar zijn de mensen nu allemaal op straat aan het vieren, auto's aan het rondrijden, aan het toeteren met Gambiaanse vlaggen enzovoort.
Ja. Want iedereen hoopt dat de oude president Jammeh verdwijnt nu?
Ja, inderdaad. En er zijn zelf berichten dat de soldaten in Banjul zelf ook aan het vieren zijn en aan het vragen zijn naar Jammeh om hard te vieren.
U heeft de nieuwe president ontmoet, Adama Barrow. Wat is dat voor iemand?
Als u Adama Barrow vergelijkt met Jammeh, zijn het eigenlijk 2 tegenpolen. Adama Barrow is ten eerste een businessman die weet wat business doen is. Een geschoolde mens, een intellectueel. En als je dan kijkt naar Jammeh. Jammeh heeft heel weinig scholing gehad. Een persoon die heel impulsief is en zomaar beslissingen maakt zonder zijn kabinet iets met te bespreken ofzovoort. En de indruk die ik had van Adama Barrow was heel goed. Ik heb een korte meeting met hem gehad, maar hij luisterde heel goed. Hij gaf mij een duidelijk antwoord op alle vragen die ik had. Het is echt een persoon die luistert naar de mensen.
En wat was de reden voor u om met hem te spreken? Zaken doen?
Ja, inderdaad. Ik ben zelfstandig in bijberoep. Ik vertegenwoordig een aantal bedrijven in Afrika. En het was vooral om te zien wat de nieuwe policies gingen zijn voor investeerders. Want we hebben ook een groot project voor de haven van Banjul. En om te zien wat gaan ze op focussen, de nieuwe overheid.
Waarmee heeft de oude president, ja, het is een beetje moeilijk een gesprek over 2 presidenten tegelijk, maar de oude president, Jammeh, zich nou precies zo gehaat gemaakt bij de Gambianen?
Wel, als je kijkt naar de rule van Jammeh, 20 is Jammeh president geweest. Hij is aan de macht gekomen met een coup zonder doden. En eigenlijk, toen hij begonnen is met die coup, heeft hij heel duidelijk gezegd: ik heb een coup gedaan voor de mensen van Gambia, tegen corruptie, tegen flamboyante ministers enzovoort. En eigenlijk alles wat hij heeft gezegd in 1994 tijdens zijn coup, is hij geworden en nog erger. Hij heeft een netwaarde dat mensen zeggen van meer dan 2 biljoen US dollar. Uh-huh. Als je dat vergelijkt met de Gambianen, zij hebben bijna... En de reden waarom dat hij deze verkiezing heeft verloren, ten eerste hij heeft een van de grootste stammen van Gambia beledigd, de Mandinkas. Hij heeft zelf gedreigd om alle Mandinkas één voor één uit te moorden. En zo van die bedreigingen, de economie van Gambia is helemaal kapot. Er zijn zoveel mensen, honderden mensen, de laatste 20 jaar verdwenen. Mensen weten niet waar ze zijn. En eigenlijk is het allemaal begonnen in april van vorig jaar. Was er een meneer die heet Solo Sanding. Die had een protest georganiseerd voor hervormingen. Die hebben ze dan toen opgepakt, die meneer. En die is gefolterd. En dan is meneer gestorven en dan waren er nog meer protesten. En dan is iedereen opgepakt. En dan daarna zijn alle oppositiepartijen, 7 partijen, samengekomen. En samen Adama Barrow gekozen als de leider van de coalitie voor de verkiezingen.
Het Senegalese leger is in het land, nog niet tot de aanval overgegaan. Heeft de oude president troepen om terug te vechten?
Wablief, kan je het nog iets herhalen?
Heeft Jammeh troepen die hem gaan verdedigen? Of wordt dit gewoon een logische zaak dat de Senegalezen het land nu innemen en de nieuwe president aan de macht brengen?
Wel, er zijn berichten dat Jammeh huurlingen heeft ingehuurd. En dat zijn een 100 tot 200-tal mensen. Maar voor het leger van Gambia zelf, het officiële leger van Gambia zelf, zijn de meeste aan de kant van Adama Barrow. De hoogste officier in het leger heeft zelf gisteren gezegd dat hij de interventie van ECOWAS de soldaten niet gaat aanvallen en ook geen orders gaat geven om de ECOWAS-troepen aan te vallen. Ja.
We wachten het gespannen af. En ik dank u voor dit ooggetuigenverslag vanaf het platteland van Gambia, de Belgische zakenman Thomas de Beulen. Dank u wel, hoor. Dank u. En ik ga verder praten met Klaas van Walraven van het African Studies Center in Leiden. Hij zit in Studio De Smet in Amsterdam op dit moment. Dag, meneer van Walraven.
Goedenavond.
Senegal handelt niet alleen op eigen houtje, kennelijk. Wie zitten er allemaal verder achter deze invasie in Gambia?
Nou ja, de Senegalese troepen handelen natuurlijk wel zelf. Maar Senegal heeft de legitimatie gekregen van de economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten. Waarin Nigeria natuurlijk een hele belangrijke rol speelt. En uit een soort vorm van symboolpolitiek hebben de Nigerianen een schip van de marine naar Gambia gestuurd. En naar verluidt de BBC zijn er ook Nigeriaanse vliegtuigen van de luchtmacht over het land gevlogen. Dus het is eigenlijk een interventie die de legitimatie van de gehele regionale gemeenschap van West-Afrika achter zich heeft.
De landen zijn verenigd in wat ECOWAS heet, de Economische Unie, zeg maar, van West-Afrika. Ja, bij de naam Economische Unie denk je niet gelijk aan een club die ook aan militaire interventies doet, of is dat gebruikelijk?
Nee, helemaal niet. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van ECOWAS, opgericht in 1978, in economisch opzicht eigenlijk niet zo'n heel groot succes. Maar het is juist op het gebied van militaire interventies dat de organisatie een zekere naam heeft opgebouwd. In 1990 zijn Nigeriaanse troepen naar Liberia gestuurd om daar te proberen, althans, orde op zaken te stellen in de burgeroorlog. Dat was met een mandaat van ECOWAS. ECOWAS-troepen zijn ook in Guinea-Bissau geweest, in Ivoorkust en ook kortstondig in Mali.
We hoorden net van Thomas de Beulen wat de Gambianen tegen nog steeds president Jammeh hebben. Maar wat hebben landen als Senegal en Nigeria tegen hem?
Nou ja, een land als Senegal heeft natuurlijk complexe relaties met Gambia. Gambia ligt midden in het centrum van Senegal. En dan moet u denken aan problemen rond smokkel, grensoverschrijdende smokkel. Ten zuiden van Gambia is het ook Senegalees grondgebied. Dat is de Casamance-regio. Dat is een gebied waar separatistische bewegingen actief zijn tegen de Senegalese regering. Dat is een conflict dat al decennia bestaat en een beetje aansuddert. Dus er zijn allerlei economische en veiligheidsproblemen in de relaties tussen Gambia en Senegal.
Kan dit een precedent worden dat de buurlanden hun onwelgevallige president opkomen ruimen?
Ja, nou kijk, het is eigenlijk in dit geval terug van weg geweest. In 1982 zijn Senegalese troepen al eens Gambia binnengevallen. Ook dat was na een staatsgreep van linkse militairen. Toen is er een federatie tussen de twee landen ontstaan. Die is eind jaren 80 opgeheven als mislukt. Maar ja, je kunt zien dat de laatste jaren er in bepaalde conflicten is geïnterveneerd. Denk aan Mali. Denk aan de burgeroorlog in Ivoorkust. En de West-Afrikaanse regio is wat dat betreft interessant. Omdat in veel landen, net als in andere regio's in Afrika, presidenten aan de macht zijn geweest die geprobeerd hebben om de macht niet af te staan. Maar dan ontstond er bijvoorbeeld een volksrevolte, zoals in Senegal zelf. En in Burkina Faso en in mindere mate ook in Niger, waar uiteindelijk het leger ingreep. Dus er is in West-Afrika een zekere trend om de schending van het constitutionele recht voor wat betreft regimes niet meer te accepteren. Dat geldt overigens niet voor andere regio's op het continent.
Ten slotte, we hoorden net hoe slecht het mensenrechtenrecord van Gambia is, onder de oude president althans. Maar het is ook een land waar in toenemende mate westerse toeristen naartoe gaan, ook veel sekstoerisme en zo. Is dat eigenlijk niet heel pijnlijk?
Absoluut. Ik zou zeggen dat Gambia jarenlang een van de meest dubieuze toeristenbestemmingen is geweest. Het heeft een verschrikkelijk record op het gebied van mensenrechten schendingen. Alle instituties zijn uitgehold. Er zijn heel erg veel martelingen geweest. De oppositie is kapot gemaakt. Heel veel mensen zijn verdwenen. Duizenden Gambianen wonen in de diaspora in Engeland en in de Verenigde Staten.
Mag ik u bedanken, Klaas van Walraven van het African Studies Center in Leiden.
Het Geobureau.
We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice.
I have to say we're not. I am not going to pay for that wall. I am not.
I will, and the wall just got 10 feet taller. Believe me. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall.
Ja, het is nog maar één nachtje slapen en dan is Donald Trump toch echt president van de Verenigde Staten. Nou, er is geen land in de wereld dat zoveel van hem te vrezen heeft als buurland Mexico. De Mexicanen stonden, mag je wel zeggen, behoorlijk centraal in Trumps verkiezingscampagne en niet op een vleiende manier. Hoe moet dat met de relatie tussen die twee landen? Dat ga ik bespreken met Amerikanist Albertine Bloemendaal van de Universiteit Leiden en hoogleraar Mexico-studies in Groningen en Utrecht, Wil Pansers. Welkom allebei. Mevrouw Bloemendaal, herinner ons er nog even aan, wat heeft Donald Trump, die we net hoorden, allemaal over Mexico en de Mexicanen gezegd tijdens zijn campagne?
Hij heeft heel veel over Mexico en Mexicanen gezegd. Ik ga het niet allemaal herhalen, maar de belangrijkste dingen hebben te maken met immigratie en met banen, denk ik. Wat immigratie betreft heeft hij eigenlijk al vanaf zijn allereerste speech, waarin hij bekendmaakte dat hij een gooi naar het presidentschap wilde doen, heeft hij zich vrij negatief uitgelaten over.
Vrij negatief?
Behoorlijk negatief. Hij zei
erg negatief.
Heel
eigenlijk.
Erg. Dit was een understatement uiteraard. Heel negatief. Hij zei onder andere.
Zijn verkrachters.
Precies. Ze brengen criminaliteit mee. Het zijn de probleemgevallen die komen. Verkrachters. Het gespuis eigenlijk. Wat je liever rijk bent dan. Niet rijk bent, maar liever kwijt bent dan rijk.
Wil Pansers. De Amerikaanse verkiezingen liggen al 2 maanden achter ons. De Mexicaanse kant, de Mexicaanse regering, heeft dus al 2 maanden de tijd gehad om zich te beraden op een tegenstrategie. Wat is daar uitgekomen?
Nou, tot nu toe een gemengd palet, zou ik zeggen. Om te beginnen hebben ze zich ook erg georiënteerd op het mobiliseren, zeg maar, van de steun aan de Mexicaanse gemeenschap in de Verenigde Staten. De consulaten gealarmeerd, berichten uitgestuurd dat ze die mensen niet in de steek zouden laten. En verder hebben ze in het binnenlandse politieke bestel hebben ze een aantal belangrijke veranderingen geweest. Toen Trump bezoek heeft gebracht nog voor de verkiezingen aan Mexico, werd dat vooral georchestreerd door de minister van Financiën.
Ja, dat viel niet zo goed, hè, Mexico in het binnenland.
Dat viel heel slecht en dat was ook een hele merkwaardige zet, want Trump heeft dat helemaal naar zijn hand gezet en de Mexicaanse president stond in zijn hemd. En hij heeft toen die minister ontslagen. Maar die heeft in begin januari, dus een maand, twee maanden nadat Trump de verkiezingen, heeft hij die weer teruggehaald.
En wat heeft dat voor als reden?
Dat was om te beginnen zijn voornaamste partner, zijn voornaamste denker in het kabinet. Dus dat verlies van die collega, van die meneer Videgaray, van die minister, voormalige minister, was een heel ernstig politiek verlies voor hem. En nu heeft hij dus, eigenlijk achteraf bij wijze van spreken alsnog gelijk gegeven, maar heeft hij hem bovendien benoemd op de post van minister van Buitenlandse Zaken.
Dus die is nu de man die het tegenoffensief moet bedenken.
Precies, en dat is inderdaad ook degene die daar waarschijnlijk het meest geschikt voor acht.
Morgen, mevrouw Bloemendaal, treedt niet alleen een nieuwe president aan, maar zoals in Amerika gebruikelijk is, ook een heel nieuw team van ministers en adviseurs. Met wie krijgen de Mexicanen te maken van de Amerikaanse kant?
De Mexicanen krijgen te maken met de Mexicanen in Amerika, met Chris Kobach onder andere, dus hoofd immigratie. Wordt dat waarschijnlijk. Sowieso zijn nog niet alle posten helemaal zeker. Rex Tillerson, de man die Trump heeft voorgesteld om minister van Buitenlandse Zaken.
Man van Esso.
De OI, precies. Die moet nog goedgekeurd worden. Dat is nog twijfelachtig. Maar tenminste twijfelachtig. Ik denk dat het goed komt. Maar het is nog niet helemaal zeker. Hij is wat gematigder over immigranten dan Trump in zijn bewoordingen. Maar hij is het wel helemaal met Trump eens wat NAFTA betreft. Want dat wil Trump afschaffen.
Het handelsverdrag.
Dat wil Trump of afschaffen of aanpassen. Ik vermoed in eerste instantie aanpassen. En Wilbur Ross, wat NAFTA en dus dat vrijhandelsbedrag. Verdrag betreft, wordt waarschijnlijk de minister van Economische Zaken.
Harde jongens allemaal.
Zeker harde jongens, ja.
Zijn ze daar bang voor in Mexico City, meneer Pantzers?
Nou, ze zijn in ieder geval onzeker over wat er allemaal op hun af zal komen. En daar hebben ze ook wel redenen voor. Want een aantal kernelementen uit het programma en uit de campagne van Trump, daar is Mexico niet alleen voortdurend genoemd, maar de impact van alleen maar de uitvoering van een gedeelte daarvan zal Mexico naar alle waarschijnlijkheid buitenproportioneel hard raken. Of het nu gaat over migratie, over handel, ook over kwesties van veiligheid, de muur.
En die autofabrieken die weg moeten.
De autofabrieken, de economische, de openbreken van het vrijhandelsverdrag. En de nervositeit die daarover ontstaat binnen de regering, maar ook op de financiële markten, heeft al tot een flinke daling van de Mexicaanse peso geleid. Dus ze hebben ook reden om bezorgd te zijn.
Nou, dit gaat over zoveel dingen tegelijk dat ik niet weet waar ik nu moet beginnen. Maar laten we even met de migratie beginnen. Want mevrouw Bloemendaal, hoeveel illegalen wil Trump eigenlijk Amerika uitzetten?
Ja, er zijn in Amerika waarschijnlijk zo'n ruim 11 miljoen illegalen. Maar Trump stelt niet voor om ze er allemaal uit te zetten. Op het moment heeft hij het vooral over illegale immigranten met een crimineel verleden. En dat gaat, de aantallen die hij noemt, zijn 2 tot 3 miljoen mensen.
Oh.
Nou ja, dat is een flink aantal. Maar hij bouwt daar op zich ook in mee voort op het beleid van Obama, die er ook de afgelopen jaren al 2,5 miljoen heeft uitgezet.
Zijn er dus eigenlijk net zoveel als Obama heeft gedaan?
Nou ja, het zit wel in de buurt, maar dat is het begin. Ik weet niet wat daarna nog gaat komen natuurlijk. En hij slaat wel een hele andere toon aan dan Obama. En Obama's beleid was een tweeledig beleid, waarbij hij enerzijds natuurlijk probeerde illegale immigranten het land uit te zetten, maar anderzijds ook groepen probeerde te beschermen, waaronder illegale immigranten die als kinderen de Verenigde Staten binnen waren gekomen.
Meneer Pantzers, zal het Mexico makkelijk vallen om een stuk of 2-3 miljoen illegale op te nemen?
Nou, dat zijn fikse aantallen, maar als 50% van die totale aantal van het totale aantal illegale in Mexicaan is, dan zou je inderdaad aan dat soort aantallen moeten denken. Ik vermoed eigenlijk zelf dat het een logistiek gigantische operatie was, dus we moeten dat eerst nog maar zien. Maar aan de andere kant, er zullen dingen gaan gebeuren. En ik vermoed dat met name in gebieden waar relatief veel migranten vandaan komen, dat daar de effecten op termijn Zeker voelbaar
dat
zullen zijn.
Dat is het noorden van het land, neem ik aan, de grensstreek, of niet?
Nee, in tegendeel. Okay. Het zijn vooral staten in Centraal en in toenemende mate in Zuid-Mexico, de armere gebieden.
Aha.
En een van de mogelijke gevolgen van die terugkomst zal zijn dat er minder geld van de Verenigde Staten naar die gebieden wordt gestuurd. Want historisch hebben we dit soort terugzendingen hebben we al vaker gezien na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 60. En vaak blijven die mensen juist in dat grensgebied, maar dan aan de Mexicaanse kant van de grens hangen. En dat zijn notoor gevaarlijke gebieden, omdat zich daar ook een veel van die criminaliteit afspeelt. Dus dat effect op dat gebied zal eigenlijk misschien groter zijn.
Ja, ja. En die muur, komt die er, mevrouw Bloemendaal?
Nou ja, ik kan niet in de toekomst kijken, dus ik weet niet of die er komt. Maar
beautiful,
Trump,
great, big, tall wall.
Ja, hij moet er iets mee gaan doen. Dus wat hij gaat doen, dat weet ik niet zeker. Hij heeft gezegd dat het wel echt een muur gaat worden. Ook dat...
geen hekje.
Geen hekje. Er staat al een flink hek. Mijn vermoeden
heeft Obama
is,
weer gebouwd, dat hek.
Obama en Clinton en George W. Bush ertussendoor.
We ontdekken steeds meer over het presidentschap van Obama eigenlijk.
Nou, niet helemaal. Hij wil die muur wel heel flink uitbreiden en zegt dat er een echte muur moet worden. Het woord muur zou nog breed geïnterpreteerd kunnen worden, zou een hek kunnen zijn. Ik stel me voor, in eerste instantie zou ik verwachten dat hij dat hekwerk verder uit zou breiden. Op een aantal plaatsen waar het meer in het oog springt, er wat indrukwekkender neer probeert te zetten. Maar hij moet er ook nog maar het geld voor zien te krijgen. En daar heeft hij ook medewerking van het congres voor nodig. En dat is allemaal maar afwachten.
Het andere grote onderwerp, meneer Pantzis, is NAFTA, het handelsverdrag tussen Amerika, Canada en Mexico. Mevrouw Bloemendaal zei het al, je kunt het intrekken, je kunt het aanpassen. Wat in beide gevallen zijn de gevolgen voor de economie van Mexico?
Kijk, de economie, de handel, de export van Mexico gaat voor 80% naar de Verenigde Staten. Dus op het moment dat daar aan gemorreld wordt, heeft dat onmiddellijke gevolgen. En op het moment dat zulke wijzigingen optreden, ook dat zie je ook al historisch als het wat minder goed in de Verenigde Staten gaat. En er is dan ook een bekend in Mexico vaak gebezigd spreekwoord wat zegt, als er in Washington gekucht wordt, dan krijgen ze in Mexico longontsteking. Nou, dit is met dit soort kleinere verschuivingen van beleid dat het een sterk effect heeft in Mexico. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsplaatsen, de wisselkoers, de onzekerheid, de investeringen van mogelijke andere partijen die denken, ja, gaat het daar wel goed? Dus ik denk dat daar wel degelijk veel zorgen over bestaan.
Want valt uit te rekenen, valt in geld uit te drukken, in dollars of pesos, mag allebei, hoeveel Mexico verdiend heeft aan dat NAFTA-verdrag?
Nou, dat zou ik niet durven. Daar zou ik me niet aan durven wagen. Wat ik wel kan zeggen is dat de toename van de handel tussen beide landen in de afgelopen 20 jaar met om en nabij de 600% is toegenomen. Daar gaan per jaar $600 miljard in om in de handel van noord naar zuid en van zuid naar noord. Dus het gaat over gigantische bedragen.
Mevrouw Bloemendaal, Trump wil dit allemaal verbreken, dat handelsverdrag, of aanpassen, veranderen, dat handelsverdrag, omdat hij zegt, er zijn te veel banen uit de Verenigde Staten verdwenen, zijn allemaal naar Mexico gegaan.
Ja.
Komen die banen terug, denkt u, in de Verenigde Staten?
Nou, dat lijkt mij sterk, eerlijk gezegd. Ik denk sowieso dat heel veel banen die verdwenen zijn, zijn niet alleen verdwenen doordat ze naar Mexico verdwenen zijn. Ook automatisering speelt dan eigenlijk nog grotere rol wellicht.
Is eigenlijk een groter gevaar voor de werkgelegenheid in Amerika dan de Mexicaan.
Ja, dat denk ik wel. En als Mexico minder aantrekkelijk wordt voor die fabrikanten, nou, dan gaan ze ook wel weer naar een andere plek die toch nog interessanter is dan de Verenigde Staten. Dat zou in Zuid-Amerika of in Azië kunnen zijn. Maar het betekent niet dat ze terugkomen in de Verenigde Staten noodzakelijk.
Maar bijvoorbeeld Ford heeft al gezegd van, we zien af van onze plannen voor verhuizing naar Mexico. We blijven in Main Kentucky, is het. Het kan ook Kansas zijn, weet ik veel. Dat zijn toch concrete stappen die Trump wel bereikt.
Ja, dat is een concrete stap. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre welke omstandigheden daar allemaal in die keuze meegespeeld hebben en hoeverre dat precies dankzij Trump is. Er zit ook nogal wat haken en ogen aan. Zoals de woordvoerder van het Witte Huis, van Obama Witte Huis natuurlijk, direct zei is, nou ja, dat is heel mooi dat die banen hier blijven. Als hij dat nog 800 keer weet te doen, dan komt hij in de buurt van het aantal banen dat Obama gecreëerd heeft. Naast de meer dan 1 miljoen banen die hij heeft weten te redden door zijn bail-out van de auto-industrie. Dus het is wat dat betreft in eerste instantie een druppel op een gloeiende plaats. Maar en er zitten ook natuurlijk ook voordelen voor die bedrijven aan. Want die kunnen nu doen alsof ze... Nou ja, wij zijn van plan om groots uit te breiden in Mexico. En hebben daarmee een sterkere onderhandelingspositie om allerlei voordelen voor zichzelf in Amerika te gaan claimen.
Dus zeg maar, als je eigenlijk een autofabriek in Amerika wil openen, zeg je voortaan... Ik wil hem in Mexico openen en hoop dan dat je schadeloos wordt gesteld.
Nou ja, voor jezelf.
Of in Canada.
Voor de situatie zoals die al is, kun je misschien extra voordelen krijgen. Door te dreigen, want anders dan ga ik naar Mexico.
Zo had ik er nog niet over gedacht. Meneer Pantzes, wat worden. We hebben het nu over de economische gevolgen voor Mexico gehad. Maar wat worden de politieke gevolgen?
Nou, politiek is dit een voor Mexico ook een moeilijke periode, staat er voor de deur. Omdat zeg maar het begin van het presidentschap van Trump samenvalt met het laatste deel van het presidentschap van de huidige Mexicaanse president Peña Nieto. En die en er zijn dus verkiezingen in 2018. Maar de aanloop daarvan laat zich al voelen altijd een jaar daarvoor. En je ziet dus nu dat de verschillende mogelijke kandidaten al inspelen op en toespelingen maken op wat daar aan de hand is in de Verenigde Staten. En wat
gaan zij ook nationalistischer worden, de Mexicanen?
Nou, die onderstroom is er historisch in Mexico al heel erg lang. En er zijn altijd partijen, zeg maar centrum-linkse partijen geweest die daarmee bezig zijn geweest. En er is nu al een tijdje een kandidaat die zich positioneert en die al twee keer meegedaan heeft met de presidentsverkiezingen in 2006 en in 2012. En die past als gegoten bij zijn verhaal wat hij al 10 jaar vertelt. Dus ik vermoed dat hij die nationalistische kaart nog wat makkelijker kan spelen.
Het nationalisme en patriotisme gaat oprukken aan beide kanten van de grens. Nee, van de muur. Mag ik jullie bedanken voor deze discussie. Albertien Bloemendaal van de Universiteit Leiden en Wil Pantzes van de Universiteiten van Utrecht en Groningen. Morgen, op de dag van de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president, gaan we praten over de geopolitieke gevolgen voor andere delen van de wereld van Trumps komst naar het Witte Huis. Straks langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Renze Klamer. En nu het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
En wat leuk is dit toch? Met Clemens Peters.
West-Afrikaanse troepen zijn Gambia binnengevallen om de oude president Jammeh te verdrijven. Die weigert op te stappen en plaats te maken voor zijn gekozen opvolger Barrow. De Verenigde Naties steunen Barrow, maar de volkenorganisatie wil dat er een politieke oplossing komt en geen militaire. Twee schilderijen van Vincent van Gogh, die in 2002 waren gestolen, komen terug naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. De werken, Zeegezicht bij Scheveningen en het uitgaan van de hervormde kerk in Nuenen, werden in september in Italië teruggevonden. Ze zijn licht beschadigd en zitten niet meer in hun lijst. En het boek dat Astrid Holleder schreef over haar familie en met name haar broer Willem is met afstand het best verkochte boek van 2016. In slechts 6 weken tijd werd het meer dan 380.000 keer verkocht. En van de nummer 2 op de lijst, de nieuwste Harry Potter, ging nog niet de helft van dat aantal over de toonbank.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Goedenavond, welkom bij deze donderdagavond editie van Langs de Lijn en Omstreken met sport en mooie verhalen achter het nieuws.
Over mooie verhalen gesproken, zometeen kunt u luisteren naar exclusieve fragmenten uit een gesprek dat ik vanmiddag had met Pete Hoekstra. Hij werd genoemd, of wordt genoemd eigenlijk nog steeds, als de nieuwe CIA-directeur. Adviseert Donald Trump bij de vorming van zijn regering. En, dit verwacht je niet, deze man is geboren in Groningen.
Hoe schrijf je Pete?
Piet, ja, nu schrijf je het als P-E-T-E.
Maar zo is hij niet geboren, waarschijnlijk.
Nee, dat was gewoon Pietje. Nee.
Goed, we zijn er dan ook nog niet, want als u blijft luisteren hoort u ook Jacques Brinkman over het afschaffen van buitenspel in het voetbal. Ze hebben er namelijk bij het hockey wel ervaring mee. Replay-zanger Mark Dacriet over zijn gevecht tegen extreem overgewicht. Hij viel 80 kilo af. En Rolf Winters is er ook, die 5 jaar lang over de wereld zwierf met zijn gezin op zoek naar de essentie van het leven.
Dit en meer tot 11 uur vanavond. Wilt u meepraten? Gebruik dan de hashtag LDLEO op Twitter. U kunt ook meekijken hier in de studio. Dan kunt u de webcam zien op NPO Radio 1.
Maar goed, eerst even die Piet waar we het net over hadden. Heeft natuurlijk alles te maken, neem ik aan, Renze, met de inauguratie van Donald Trump. Morgen.
Zeker, ja, dat is morgen inderdaad. En aan die Trump-zijde zit dus een Nederlands tintje. En dat is die geboren Groninger, Piet Hoekstra. Hij steunde de Republikeinse kandidaat Trump op campagne in de staat Michigan. En hij heeft na de verkiezingen het transitieteam van de president-elect, zoals Trump nu ook wel wordt genoemd, geadviseerd. Bovendien zijn er geruchten dat er in de regering nog wel ergens een mooi plekje voor hem is weggelegd, of dus bij zo'n geheime dienst. Nou, tijd om eens even te bellen met die Piet of Piet. Ik heb dat vanmiddag gedaan en ik was natuurlijk benieuwd of Piet zijn roots nog wel een beetje kende.
Oh, goedemiddag, ja.
Nou, dat is meteen duidelijk.
Klinkt goed.
Ja, dat was niet eerst wat hij zou, moet ik eerlijk zeggen. Maar dit niet alleen, hoor. Het bleef niet bij goedemiddag. Hij is ook op de hoogte van de huidige dromen van Nederlanders.
I understand that maybe this year they do the Al Staden talk.
Ja, hij is niet, hij houdt het goed bij. Hij schaatst overigens zelf niet. Hij heeft dat wel geprobeerd. Maar dat schijnt in de States nog best lastig te zijn om een plekje te vinden waar je dat dan kunt doen. Dat is natuurlijk niet zo populair daar. Maar trots op zijn roots is hij zeker. Hij heeft hier maar 3 jaar gewoond.